met wat op het programma staat, Psalm 103, vers 1 en vers 2. Psalm 103, vers 1 en vers 2. Een stukje lezen uit Matteüs 7, vanaf het 7e vers tot en met vers 23. Matteüs 7, vanaf vers 7 tot en met 23. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen, alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, die de ongerechtigheid werkt. We zullen met elkaar beginnen. Heren, we komen tot u aan het begin van deze avond van ons jeugdcontact. Een avond waarin we als jeugd bij elkaar zijn om na te denken over een zo belangrijk onderwerp wat vanavond onze aandacht vraagt. Het onderwerp, hoe kom ik tot bekering? Heren, wilt u geven dat het duidelijk mag zijn vanavond? Wilt u geven, heren, dat er velen onder ons mogen zijn die hunkeren naar het antwoord op die vraag? Die zo met die vraag bezig zijn in hun leven, dat ze geen rust kennen voordat zij het antwoord van uwentwege ontvangen. Voordat zij van uwentwege mogen weten geborgen te zijn in het bloed van Christus. Want Christus, Heere, is toch de poort, de weg, waardoor zij moeten ingaan. Heere, wil geven aan dominee de Butte, die vanavond voor ons zal spreken, dat alles wat hij overdacht heeft helder voor zijn aandacht mag zijn. Geef ons in de bespreking duidelijkheid en wilt u uw zegen erover gebieden. Geef uw zegen aan het jeugdwerk waarin wij een plaats mogen hebben. Wil schenken, Heere, dat het mag groeien en bloeien. Dat de jeugd, die toch de toekomst van onze kerk ook is, zo mag groeien en zo mag bloeien, dat er ook weer een kerk uit voort mag blijven komen. Wilt u schenken, Heere, dat uw geest in rijke mate krachtig onder hen, onder ons mag werken. Opdat er een ware gemeente gebouwd mag worden. Heere, wees dan zo met ons, ook op deze avond. Bewaar ons voor de zonden die ons zo licht omringt. Om Jezus wil alleen. Amen. Allemaal van harte welkom vanavond. Bijzonder welkom dominee de Butte, die behoorlijk eindjes komen rijden om voor ons een inleiding te houden. En ik stel maar voor dat u maar meteen begint met uw inleiding. Dan hoef ik niet zoveel te zeggen, maar we wachten maar op wat u zegt.
Ik zal van jullie dus vanavond proberen een antwoord te zoeken, een Bijbels antwoord natuurlijk, op de vraag hoe kom ik tot bekering. Je zou natuurlijk eerst de vraag kunnen stellen, is dat nou echt zo belangrijk om tot bekering te komen? Waarom moest dat en moet dat? Ja, de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Bekering is nodig, het is absoluut nodig. Dat zegt Gods woord. Als het niet nodig was, dan zou de Heer Jezus zijn discipelen geen opdracht gegeven hebben. Mag ik even wat licht hebben hier, Theo? Het is een beetje donker. Dan zou de Heer Jezus zijn discipelen niet opgedragen hebben om, als zij uitgingen om te prediken in Lucas 24, gezegd hebben dat in zijn naam ook bekering en vergeving der zonde gepredikt moest worden. Als het niet zo hard nodig was, dan had de apostel Paulus in de toespraak die hij op de Areopagus in Athene hield, het volgende niet kunnen zeggen. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al om dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En dan zouden er heel wat andere plaatsen in de Bijbel ook wel gemist kunnen worden. Als het niet zo'n belangrijke zaak was, de bekering, dan hoefden de apostelen en dan hoefden voor hen de profeten ook niet zo op bekering aan te dringen. Maar omdat Gods woord er zoveel aandacht aan schenkt en omdat het steeds weer terugkeert in de prediking zoals we die in de Bijbel onder woorden gebracht vinden, daarom mogen wij zonder meer al beginnen met de conclusie: bekering is nodig, is absoluut nodig. Waarom is het dan eigenlijk nodig? Waarom heeft God het nodig geoordeeld? Het antwoord op die vraag is ook niet zo moeilijk, omdat de Bijbel ons ook duidelijk voorhoudt dat wij verkeerd staan tegenover God. En dus moeten wij omkeren. Dat is ook bekering. Naar de eigenlijke betekenis van het woord in het Hebreeuws in ieder geval betekent bekering omkeer, terugkeer. En wat moet er nou terugkeren, wat moet er nou omkeren? Iets wat op een verkeerde weg is. Nou, dat zijn wij, mensen. We zijn op de verkeerde weg, de weg die van God afvoert, die naar het verderf gaat. En vandaar dat de Heere ons toeroept: bekeert u, keert om, keert terug, keert tot mij terug. De noodzaak van bekering is dus gegeven met het feit dat wij zondaren zijn, verloren mensen zijn. De noodzaak van bekering voor ons is dezelfde als voor de verloren zoon in de gelijkenis. Hij was weggelopen. Hij was thuis vandaan gelopen. Hij was bij zijn vader weggegaan. En zal het nou ooit weer goed komen tussen zijn vader en hem, dan moet hij terug. Dan kan hij niet blijven waar hij is, maar dan moet hij terug. Dan moet hij omkeren en terugkeren. Ja, en daarmee heb ik dan tegelijkertijd al gezegd wat bekering ten diepste inhoudt. Het is nodig, want God zegt het en God zegt het omdat wij zondaren zijn. En wat is dan bekering? Nou, terugkeer, omkeer. Je kan dat kort zeggen, je kan dat ook uitgebreid zeggen. Ik wil het vanavond wat uitgebreider zeggen. Ik wil een vergelijking maken tussen wat de Bijbel vertelt over wat de bekering is en het simpele voorbeeld van een boom. Een boom die wortels heeft, die een stam heeft, die takken heeft en die vruchten draagt. En als je nou dat beeld van die boom probeert vast te houden, dan beginnen we vanavond bij de wortels waaruit die boom groeit, waaruit die boom ook gevoed wordt. Als de bekering vergeleken kan worden bij een boom, wat zijn dan de wortels van die boom? Er zijn er twee. Daar is aan de ene kant de overtuiging van zonde en aan de andere kant daar is het besef van Gods genade. Dat ligt altijd ten grondslag aan echte bekering. De overtuiging van zonde als de ene wortel. Want zonder zondebesef heeft geen mens de Heere nodig. De Heere Jezus heeft gezegd, die woorden ken je wel, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Je roept geen dokter als je niks mankeert. En zelfs als je in de verbeelding leeft dat je niets mankeert, terwijl je toch ernstig ziek bent, dan roep je nog geen dokter. Want je bent gezond of je voelt je gezond. Wat gebeurt er dus als de Heere in het leven van een mens gaat werken? Dan laat hij hem zien wie hij is. Dan ontdekt hij hem aan zijn nood. Dan ontdekt hij hem aan zijn geestelijke kwaal. En dan blijft het niet bij een verstandelijk toestemmen van het feit dat je zondaar bent, Maar dan komt het zover dat David zegt, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Dan stuurt, en zo werkt de Heere dan, dan stuurt de Heere een Nathan naar David met die ontdekkende boodschap, gij zijt die man. Dan houdt de Heere ons de heilige wet voor. En tegen die wet hebben we gezondigd. En uit die wet leren wij onszelf, onze zonde, onze schuld kennen. En als een mens zo in dat besef van zonde, in de overtuiging van het feit dat hij tegen God gezondigd heeft, leeft, dan gaat hij ook ontdekken dat hij tegen God gezondigd heeft. En dat is maar geen toevalligheid, dat is ook niet per ongeluk gegaan, maar daar zit heel vaak opzet achter, moedwil. En daarom is zonde eigenlijk ook opstand en verzet tegen God. Hoe kwam David zover dat hij zondigde? Ik denk met name aan die tijd in zijn leven die ons in de Bijbel heel eerlijk en heel openhartig verteld wordt. Die zonde met Batseba en gevolgd door de dood van de man van Batseba. Hoe kwam David zover dat hij begeerte kreeg naar Batseba? En dat hij daar ook ruimte voor gaf aan zichzelf. Hij wist toch dat de wet zei, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Dat wist hij toch? Ja, dat wist David. Zou hij daar niet aan gedacht hebben? Hoe gaat het als wij willen zondigen? Dan denken we soms nog wel aan de wet, aan het gebod. Dan zegt ons geweten ons nog wel, dat mag niet. Maar dan zetten wij dat geweten opzij. En dan zetten wij het gebod van God opzij. Als het ons in de weg staat, dan moet het uit de weg. Want wij zullen onze zin hebben. Dat had David ook. Dat zei zijn geweten. David, gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. En hij schoof dat gebod opzij. En het volgende gebod, gij zult niet echt breken, dat wist hij toch ook? Ja, dat ging net eender met dat zevende gebod, dat schoof hij ook opzij. Want hij wilde Batseba hebben. En toen daarna, toen Uria in de weg stond, hij wist toch dat de wet zei, gij zult niet doden. Hij wist dat. En ik denk dat zijn geweten het hem gezegd heeft. Gedurig, toen hij achter zijn tafel zat om die brief aan Joab te schrijven, waarin hij Joab opdracht gaf om Uria vooraan in het leger te plaatsen, zodat bij de volgende strijd tegen de Ammonieten Uria mogelijk in de strijd wel zou omkomen. En toen hij die opdracht aan Joab gaf, toen heeft Davids geweten hem gewaarschuwd. En toen stond dat gebod helder voor zijn aandacht. Maar in zijn opstand tegen God zette hij dat gebod opzij. Hij wilde er niets mee te maken hebben. En daarom, als hij al die dingen ontdekt heeft, als via die boodschap van Nathan, waarin de Heere tot hem zei, gij zijt die man, het tot David is doorgedrongen wat hij eigenlijk gedaan heeft, dan zegt hij tegen God in die 51ste psalm, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dan heeft David geleerd dat zonde, zonde tegen God is. En je kunt tegelijkertijd uit diezelfde 51ste psalm ook aflezen dat als de Heere die overtuiging van zonde in het leven van een mens gaat werken, het niet blijft bij de ontdekking, ik heb tegen God gezondigd, ik ben tegen God opgestaan, ik heb zijn geboden veracht. Maar dan gaat dat ook zo ver dat je gaat ontdekken hoe het nou komt dat je tot zondige dingen komt. Hoe kwam David daar nou toch toe? He, bedoel, het is toch tegen alle reden en redelijkheid in. Hij wist dat het niet mocht van de Heere. Zijn geweten waarschuwde hem. Waarom doet hij het dan? Er zit binnenin een vuile bron. Van binnenuit kwam het. Zoals de Heer Jezus dat later een keer zeggen zal. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen enzovoort enzovoort. Al die ongerechtigheden die we met gedachten, met woorden en met werken doen, die komen van binnenuit. Die komen niet van buitenaf. Dat mag de verleiding zijn en de verlokking en de verzoeking. Maar die verlokking en die verzoeking die zou helemaal geen uitwerking hebben. Die zou helemaal niks betekenen. Daar zouden we immuun voor zijn als we niet bij ons droegen overal waar we heen gaan een verdorven bron. En als David dat ook gezien heeft, dan zegt hij in diezelfde 51ste psalm waarin hij beleden heeft tegen u. U alleen heb ik gezondigd, zegt hij ook. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nu, daar heeft de Heere dan zijn wet voor gebruikt. Om David dat te leren. Gij zijt die man. De geboden Gods worden voor zijn aandacht geplaatst. En het is dat besef van gezondigd te hebben. Waaruit de bekering groeit. Dat is de ene wortel. De andere wortel. Dat is het besef van Gods genade. Als het nou bij dat eerste wat ik zo pas noemde bleef, dan kwam er natuurlijk nooit echte bekering. Dan kwam er misschien wanhoop, vertwijfeling. Maar daar bewaart de Heere een mens voor als hij bezig is iemand te bekeren. En daarom stelt hij tegenover dat besef van zondigheid ook de openbaring van het feit dat hij genadig is. En dus is dat eigenlijk de andere wortel waar die boom uit groeit. Bekering is dan door de ontdekking aan de zonde dat we moeten gaan breken met de zonde. Maar de andere kant dat wij met onze zonden tot de Heere leren vluchten. Dat we op zijn genade mogen hopen. De Heere heeft dat toch ook in zijn woord geopenbaard. Als hij zegt, ik denk aan een woord bij de profeten, bekeert u, bekeert u. Dan heeft hij eerst aangewezen waar ze zich van moeten bekeren. Waarom ze zich moeten bekeren. Omdat ze zo gezondigd hebben, omdat ze afgoden gediend hebben, de Heere vergeten hebben. Maar als de Heere zegt, bekeert u, dan zegt hij er tegelijk bij, waarom zoudt gij sterven? En daar ligt in besloten dat als zij in de weg van bekering echt gaan, de Heere ook hen genadig wil zijn. De Heere zegt dat overduidelijk in het 55ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Bij Jeremia, Jeremia 3 lees je, bekeert u gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Nu, als een mens alleen maar zou weten van zonde en van schuld, en als dat alles zou zijn wat God openbaarde, dan zou er geen mens naar God durven gaan. Dan zou geen mens tot God durven vluchten. Dan zou geen mens tot die God tegen wie hij gezondigd heeft, als dat goed tot hem doordringt, durven gaan. Maar waarom is er toch die weg naar God toe? Waarom is er dat vluchten naar de Heere? Omdat uit die boom van de bekering groeit uit die andere wortel net zo goed. De wortel van het besef dat God genadig is. Denk eens aan die verloren zoon. Die moeten we natuurlijk vanavond een paar keer voor de aandacht hebben. Want dat is het voorbeeld dat de Heere Jezus zelf gebruikt heeft om te vertellen wat bekering is. Hoe komt die jongen tot inkeer? Nou, hij loopt natuurlijk vast. Hij loopt helemaal vast met zichzelf. Zijn geld is op, zijn vrienden zijn weg. Honger is zijn deel. Gebrek en armoede, hij is helemaal vastgelopen. Maar als hij dan straks tot zijn vader terugkeert, wat zijn zijn overwegingen dan geweest? Nou, in de eerste plaats, wat hij gaat zeggen, ik heb gezondigd. Het besef van gezondigd te hebben. Maar aan de andere kant het besef dat zijn vader goed is. Dat zijn vader zo goed is, en hij herinnert zich dat en hij zegt dat ook tegen zichzelf, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Hij komt tot de ontdekking dat zijn vader goed is, geen wrede tiran, geen bekrompen man van wie hij niets mag. Maar dat zijn vader zo goed is dat zelfs de dagloners die zo af en toe is voor zijn vader een karweitje opknappen, in tijd van hongersnood nog geen gebrek hebben. Want die man die zorgt zelfs ook nog voor hen. Die hebben overvloed van brood, terwijl hij, een eigen zoon van zijn vader, van honger vergaat. Nu, dat besef geeft hem vrijmoedigheid om terug te gaan. Niet heel joviaal alsof er niks gebeurd is. Nou pa, daar ben ik weer. Nee, met schuldbelijdenis. Met de erkentenis, ik heb gezondigd. Maar hoe durft hij dat? Wat geeft hem er moed voor? Dit dat God hem geopenbaard heeft. Of dat hij zich herinnert dat zijn vader goed en genadig is. En wat geeft een zondaar die ontdekt is aan zijn zonde vrijmoedigheid om toch tot God terug te keren? Dit, dat God in zijn woord van zijn barmhartigheid spreekt. Dat zijn de wortels waaruit de boom groeit. Een enkel woord over de stam. Laat ik zeggen, dat is dan de bekering. Dat is die totale, die algehele verandering en vernieuwing van een mens in zijn denken en in zijn doen. Dat is wat je in die gelijkenis van de verloren zoon ziet en wat in drie woorden eigenlijk te zeggen is: inkeer tot zichzelf, afkeer van de zonde en heenkeer, terugkeer tot zijn vader. Dat is in het kort gezegd de bekering. Maar laten we niet te lang bij die stam blijven staan, laten we naar de takken gaan kijken. Die uit die boom groeien. Waar dan tegelijkertijd ook uit blijkt dat er zo'n verandering heeft plaatsgevonden. Want als dat gebeurt, dan wordt een mens een ander mens. Dan gaat hij tegenover heel veel dingen heel anders staan. Dan gaat hij over diverse dingen anders denken. Dan gaat hij zich daar tegenover anders gedragen. Dan kun je zeggen, een van die takken die uit die boom groeit is dat die mens een hele andere kijk op en een verhouding tot God krijgt. Je gaat heel anders over God denken. Vroeger dacht je helemaal niet aan hem. Of als je wel aan hem dacht, dan dacht je heel verkeerd over hem. Je had ook hele verkeerde gevoelens tegenover God. Gevoelens van vijandschap, van verzet, van kritiek. Vroeger deed je ook hele verkeerde dingen tegenover God. Je liep bij hem weg. Je weigerde te gehoorzamen. Je deed je eigen zin. En je ging je eigen gang. En dat dat zo is, dat blijkt uit het feit dat we niet of nauwelijks bidden. Slordig bidden. Gedachteloos bidden. Het blijkt ook uit het feit dat wij gewoon dingen doen waar we zin in hebben, ook al weten we dat het helemaal niet past en dat het helemaal niet behoort en dat het helemaal niet naar de wil van de Heere is. En dat we over geestelijke dingen niet nadenken en dat we er ongeïnteresseerd tegenover staan. En als we er geïnteresseerd bij zijn, dan is het om er een flinke boom over op te zetten. Maar niet omdat het zo belangrijk is voor je ziel. Maar als God komt met de bekering, dan gaat er heel veel veranderen. Dan gaat een mens anders denken, anders voelen, anders doen tegenover God. Ik denk weer aan die verloren zoon. Waaruit blijkt nou dat hij bekeerd is? Hoe dacht hij over zijn vader toen hij nog thuis was? Nou had hij heus zulke beste gedachten niet over zijn vader. Waarom wou hij anders weg? Het was een benauwd thuis, het was eng, het was bekrompen. Hij mocht dit niet, hij mocht dat niet. En altijd had zijn vader wat te zeuren. Hij mocht met die vrienden niet omgaan, hij mocht op de Sabbat dat niet doen. En al dat soort dingen, en dat was hij op een gegeven ogenblik zo zat. En het leek hem zo aantrekkelijk en zo bekoorlijk om nou eens echt te kunnen doen waar hij zin in had. Zijn eigen lusten te volgen, dat hij tegen zijn vader zei, geef me maar het deel van de erfenis. Dan ga ik. Hij zag er helemaal geen waarde in dat hij kind van deze vader was. En als hij dan later, en je kent de gelijkenis, bij die varkens zit, en als hij tot zichzelf komt, waaruit blijkt dan dat hij tot bekering gekomen is? Ook daaruit dat hij heel anders over zijn vader denkt. Ik noemde dat zo pas al. Eerst was zijn vader een bekrompen man. Een man die met zijn tijd niet meeging. Een sta in de weg, een lastige figuur. Die hem in zijn zelfontplooiing en in zijn eigen ontwikkeling eigenlijk altijd maar tegenhield. Maar nu heeft hij een andere kijk op zijn vader. Nu heeft hij het niet meer over die ideeën die hij vroeger had. Nu denkt hij over zijn vader als over een goed man. Een zorgzaam mens. Een liefderijk mens. Zo denkt hij dan over zijn vader. En dan gaat hij ook heel andere gevoelens krijgen. Dan voelt hij wat hij thuis niet voelde, waarom hij ook weg wilde. Hij voelde helemaal geen band aan die vader. Hij had altijd wat innerlijk wrevel als hij aan zijn vader dacht. En als zijn vader weer wat gezegd had, dan, hè, zo gaat dat toch. Maar toen hij bij die varkens zat, toen voelde hij dat hij zijn vader lief had. En toen voelde hij dat hij weer bij zijn vader wilde zijn. En als hij dan teruggaat, dan zegt hij tegen zijn vader, dat is hij tenminste van plan te zeggen, maak mij maar als een van uw knechten. Vroeger wou ik niet naar u luisteren als zoon, maar nou zou ik graag bij u willen zijn, al was ik alleen maar een knecht. Vroeger wilde ik niks voor u doen, maar nu als u komt, elke dag weer om mij orders, om mij op opdrachten te geven, dan zal ik blij zijn als ik ze uit mag voeren. Zie je wat een totale andere kijk hij op zijn vader gekregen had. En dat is nou een beeld van wat er gebeurt als een mens bekeerd wordt, want die krijgt een heel ander beeld van God. Dan krijgt God waarde. Dan krijgt God betekenis. En dan ga je ook gevoelens van liefde en genegenheid tegenover God krijgen. En als er dan gezegd wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen, dan wil je daar wel eens voor jezelf ik op zeggen. Je gaat ook anders denken over de zonde, om nog een ander voorbeeld te noemen. Dat is dan, om dat beeld weer even in herinnering te roepen, een andere tak die uit die stam groeit. Anders sta je tegenover God. Maar ook, en dat is die tweede tak, anders sta je tegenover de zonde. Hoe denk je zonder bekering over de zonde? Daar zie je de ernst niet van. Dat de zonde gestraft wordt, daar denk je niet over na. Dat de zonde erg is, daar til je niet aan. Dat de zonde vijandschap is tegen God. Ach nee, je hebt er geen erg in. Je wilt het ook niet zien. En je hebt ook verkeerde gevoelens tegenover de zonde. Je hebt er plezier in. De Bijbel gebruikt ergens de uitdrukking, dat gaat over Mozes die de keus had tussen een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Want zo komt de zonde naar ons toe natuurlijk. Wat voor zonde het ook is, de zonde komt altijd in de gedaante van iets dat aantrekkelijk, aanlokkelijk is. De zonde stelt zich natuurlijk nooit voor en de duivel die die verleiding op onze weg plaatst, die stelt de zonde ook nooit voor als iets waar je eigenlijk bang voor bent. Een afschuwelijk monster waar je bij weg zou willen vluchten. Nee, nee, de zonde komt altijd in de mooiste gedaante. En daar voel je dan ook wat voor, daar voel je je toe aangetrokken. De genieting der zonde, je denkt dat je door de zonde vooruit komt, dat dacht Eva ook. Toen ze die boom zag, toen zag hij eruit, begeerlijk, begeerig om verstandig te maken. Ze dacht, als ik daarvan eet, dan kom ik een stap vooruit, dan kom ik op een hoger niveau, dan ben ik er beter aan toe, dan heb ik de genieting van, ja het mag dan wel niet, maar Het levert je toch voordeel op. En daarom doet een mens ook verkeerd tegenover de zonde. Hij denkt verkeerd over de zonde. Hij geeft verkeerde gevoelens tegenover de zonde. Hij doet ook verkeerd. Hij stelt, ik denk aan wat Paulus daarvan zegt, hij stelt zijn leden, zijn lichaamsdelen en zijn ziel natuurlijk ook, ten dienste van de zonde als wapenen der ongerechtigheid. Maar als God de mens bekeert, dan ga je ook anders tegenover de zonde staan. Dan ga je de grootte van de zonde zien en de ernst en dat die zonde gestraft wordt en dat dat ook wel moet. Dat God dat zeker doen zal. En dan verliest de zonde zijn aantrekkelijkheid. Dan krijg je andere gevoelens. Dan is het niet meer de genieting van de zonde. Maar dan komt de zonde naar je toe zoals die echt is. Dan ga je ook het afschuwelijke, het gevaarlijke ervan zien. En je gaat ook anders gevoelen. Dan komt het gevoelen van droefheid naar God, dat je tegen God gezondigd hebt. En dat je door al je zonden hem, Christus, al die jammeren aangedaan hebt. En dan spreekt de Bijbel inderdaad ook over droefheid en verslagenheid. En dan komt het veranderde standpunt tegenover de zonde ook daarin uit dat je niet meer naar de zonde toe loopt. En dat je je niet meer door de zonde zo gemakkelijk laat inpalmen. Maar als je er bang van bent, als je het afschuwelijke ervan gaat zien, dan ga je er ook bij wegvluchten. Als je weet wat het nalaat, wat het uitwerkt, wat het eeuwig uitwerkt, dan gaat de mens ook bij de zonde vandaan vluchten. Leid ons niet in verzoeking, zo ga je dan ook bidden. Of met Psalm 119, wend mijn oog van de ijdelheden af. Je gaat ook anders staan tegenover, dat is de derde tak die uit die boom groeit, tegenover jezelf. In het paradijs leefde de mens voor God, maar toen hij gezondigd had, leefde hij voor zichzelf, werden alle mensen egoïsten. Bij wie alles eigenlijk om zichzelf draait, eigen belangen najagen. Wij moeten bereiken wat we willen bereiken, wat het ook kost, eigen genoegens bevredigen. De Bijbel heeft het over mensen die van hun buik hun God maken. En je kunt overal je God van maken. En je kunt overal je voorgeven en aangeven. In Jesaja staat, we keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Nou, dat is het typische van de zonde. We keren ons een iegelijk naar onze eigen weg. En we vragen alleen naar wat we zelf willen. Maar in de bekering ontdekt de mens dat hij God kwijt is. Ontdekt die mens dat hij al zijn leven lang, ook toen hij naar God niet vroeg, toch alles wat hij heeft aan God te danken heeft. In de bekering ontdekt de mens dat hij niet voor zichzelf leeft, maar dat hij een ander doel in het leven heeft. En dat de wet zegt, God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. In de bekering ontdekt de mens dat hij niet leven kan en mag voor zichzelf en voor zijn eigen genoegens, maar dat er ook komt het moment van de zelfverloochening en de ander uitnemender achter dan jezelf. In de bekering komt ook het moment dat we gaan beseffen dat God het waard is dat ons leven aan hem gewijd wordt. En dan leren we ook die vraag af die we zo makkelijk en zo graag stellen. Ja, maar wat zit daar nou eigenlijk voor kwaad in? Als je altijd nog met die vraag leeft, wat zit daar nou voor kwaad in? En waarom mag dat nou eigenlijk niet? En waarom mag dat nou niet? En waarom vinden ze dat nou niet goed? Dan ben je nog op dat spoor van, ik wil mijn eigen lusten bevredigen. Ik wil dat genoegen hebben. Ik wil mijn zin hebben. Maar als je ging ontdekken dat je niet meer zelf in het middelpunt mag staan, maar dat God en je naaste degene zijn die God in je leven in het middelpunt plaatst. God eerst en je naaste daarna ook. Dan ga je niet meer vragen, wat zit daar nou voor kwaad in? En dan ga je niet meer vragen, hoe dicht kan ik bij de zonde komen en me net nog niet branden? Maar dan ga je vragen, wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? En wat is tot uw eer? En wat is tot mijn zaligheid en wat is tot nut voor mijn naaste? Je gaat ook, de vierde tak, anders denken over je verhaal, over de manier waarop je met God verzoend wordt. Kun je zelf namelijk niet. Er zijn mensen die dat zelf proberen, de farizeeërs in het Nieuwe Testament. Denk maar aan die farizeeër in de gelijkenis die uit zichzelf probeert omhoog te klimmen. Door zijn goede werken, door de zaak in evenwicht te houden. Hier in de weegschaal liggen zijn boze werken, zijn zonden. En die schaal die slaat door naar beneden, die moet omhoog. Dat kan alleen als hij in de andere schaal zijn goede werken legt. En hij legt er een hele hoop, hij legt er extra goede werken ook in. Ik vast 2 maal per week, zegt hij. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Zo zal het wel gaan. Dat heeft Paulus ook gedacht. Als hij alles opsomt wat hij had, wat hij meende te hebben, dan leefde hij naar de wet onberispelijk, zegt hij. Maar er kwam een moment dat hij het allemaal moest kwijtraken en dat hij er niets van over kon houden. Als een mens tot bekering komt, dan gaat hij ook ontdekken dat hij verzoend moet worden met God. Maar hoe? Niet door zichzelf, maar door God. Die verloren zoon naar huis gaat, dan gaat hij naar huis in de kleren waarmee hij bij de varkens zat. Dat mocht, want hij mag gaan zoals hij is. Hij hoefde niet eerst naar de CNA om nieuwe kleren te kopen. Waar zou hij het van hebben moeten doen, want al zijn geld was doorgebracht in de dienst van de zonde. Hij mag gaan in zijn lompen. Als hij maar niet denkt, zoals ik zo pas zei, dat hij thuis kan komen alsof er niks gebeurd is. Hij moet wel als een schuldenaar, als een boetvaardige terugkomen. En dan krijgt hij van zijn vader nieuwe kleren. Als hij zich van de zonde afkeert. Het is ook niet zo dat hij aan zijn vader een brief schreef en zegt, pa, ik heb geen kleren meer om aan te trekken, stuur eens een pakket. Terwijl hij daar in dat verre land bij de hoeren en in de zonde blijft zitten. Nee, nee, hij moet daar weg. Breken met de zonde. Maar in de weg van die waarachtige bekering krijgt hij van zijn vader alles wat hij nodig heeft. En zo is het met een zondaar ook. Die mag komen zoals die is. Hij mag niet blijven zoals die is. Hij mag komen in zijn zondaarsplunje. Hij mag komen met al zijn schuld op zich. Hij hoeft zichzelf niet eerst op te knappen, hij hoeft niet eerst halverwege zijn best te doen, zodat het allemaal een beetje lijkt. Nee, hij mag komen zoals hij is, maar dan als een boetvaardige om van de Here te ontvangen wat hij nodig heeft. En dan, ja, dan zijn daar ook de vruchten. De werken der bekering waardig, zoals ze genoemd worden. De vruchten die aan die boom groeien, waaruit blijkt dat de bekering echt is. En dan zegt de Bijbel, elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, die wordt uitgehouwen of in het vuur geworpen. Dus of het ook belangrijk is om vruchten te dragen. Het is of vruchten dragen en in de schuur verzameld te worden, of geen vruchten te dragen en in het vuur geworpen te worden. Wat zijn dat dan voor vruchten? Nou, kijk eens, als het echt is, dan zie je het gelijk. Zacchaeus zat in de vijgenboom. De Heer Jezus riep hem. Zacchaeus haastte zich en kwam af en ontving de Heer Jezus in zijn huis. De Heer Jezus gaf genade aan Zacchaeus. Hij zegt dat later. Deze huis is zaligheid geschied. En waaruit is nou de omkeer bij Zacchaeus gebleken? Uit wat hij zei, Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik 4-dubbel terug. Dat blijkt de vrucht. Hij zal het in de praktijk misschien niet eens altijd en overal hebben kunnen waarmaken. Want er waren van die mensen van wie hij gestolen had misschien al overleden. Soms kun je wat je door de zonde gedaan hebt niet meer goed maken. Maar je doet wel wat je kunt om het weer goed te maken. Om het te beleiden ook. Onesimus was weggelopen bij Filemon. Onesimus, die slaaf die naar Paulus gevlucht was in Rome en die daar ook nog tot bekering gekomen was. En wat doet Onesimus en wat zegt Paulus tegen Onesimus dat hij doen moet? Hij moet terug naar zijn meester. En dan geeft Paulus hem een brief mee en die brief is bedoeld om Filemon gunstig tegenover Onesimus te stemmen. Maar hij moet wel terug. Hij kan niet zeggen, nou ik ben nou bekeerd, ik blijf toch maar in Rome, want daar kan ik ook wel een baantje vinden. Nee, hij heeft zijn meester onrecht gedaan. Hij moet terug. Hij moet het goed maken. En zo zijn er vruchten, er zijn veel meer vruchten te noemen. Maar de vraag is, nou als dit dan bekering is en als het dan zo nodig is, hoe kom je er dan aan? Hoe kom je dan tot bekering? Uit jezelf? Ik denk dat iedereen wel begrijpt als je even het geweldige van die verandering die er plaatsvindt in de bekering voor je aandacht haalt. Dat je dan tot de ontdekking, tot de conclusie moet komen, nee, uit mezelf breng ik dat niet voort. Dat is onmogelijk. Dit gaat menselijke krachten te boven. Dit is een veel te groot werk. Wat je wel kunt doen, dat is de boel een beetje opknappen. Natuurlijk, als je ja, wat los in de mond was, dan kon je proberen je woorden wat te beheersen. En dan kun je proberen bepaalde verkeerde woorden die je steeds weer zegt, wat te bedwingen en dat er wat onder te houden. Dat kun je doen. Aan de buitenkant kun je wel wat opknappen. Dat vertelt de Heer Jezus ook in een van die gelijkenissen, nietwaar? Van dat huis dat met bezemen gekeerd was en dat versierd was. Er was een huis dat was totaal uitgewoond. De bewoner had er zo huis gehouden dat het een troep was. Maar nou is die bewoner eruit getrokken en er zijn mensen aan het werk gegaan om dat huis een beetje op te knappen, spinnerig weg te halen, het vuil wat bij weg te vegen, de ramen te soppen en een boeketje bloemen op tafel te zetten en een schilderijtje aan de muur. En dan lijkt het heel wat. Nou, zover kun je komen. Maar het probleem van dat huis was dat het wel opgeknapt was en dat het er wel heel anders en netjes uitzag, maar dat het leeg stond. Er was geen andere bewoner gekomen. En toen die vorige bewoner weer terugkeerde, toen vond hij dat huis heel netjes opgeknapt, maar leeg. En toen heeft hij nog een aantal van zijn kornuiten gehaald en die hebben daar de boel weer gauw in die oorspronkelijke vuile staat teruggebracht. Dat is een bekering die geen stand houdt, omdat die niet meer is dan het werk van mensen. Je ziet dat in de Bijbel meer, om een voorbeeld te noemen. Elia heeft aan Agab het oordeel moeten aankondigen. En Agab is er zo van geschrokken dat hij zijn kleren, zijn koninklijke kleren uitgetrokken heeft en dat hij een rouwkleed heeft aangetrokken. En dat hij zijn haren niet gekamd heeft, maar dat ze zomaar wild over zijn hoofd heen hangen en dat hij er aarde op gestrooid heeft, zoals dan de rouwgebruiken in Israël waren. En dat leek heel wat. Maar het was niet echt. Het was ook Agabs werk. Het was niet het werk van de Heer. Hoe kom je nou tot bekering? Tot echte bekering, zodat die bekering in jouw leven ook wortels heeft. En zodat die ook takken heeft en zodat die ook vruchten heeft. Hoe kom je eraan? Dan zal er een ander in je leven aan het werk moeten gaan. Zelf kun je het niet. De Heere zegt in zijn woord, een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. Je kan die luipaard borstelen met bezems en noem maar op. Je kan hem met allerlei reinigingsmiddelen gaan behandelen. Je kan hem in de week zetten, maar als die eruit komt, dan zijn die vlekken nog precies eender. Je kunt de huid van een moorman ook niet veranderen. Een neger is zwart en als je hem in het bad zet, dan is die er nog zwart als die eruit komt. En als je hem, ik weet niet wat voor wasbeurten geeft, het helpt allemaal niks. Die huid blijft zo. Nou, zo is het onmogelijk om iemand die geleerd heeft kwaad te doen, te veranderen zodat hij goed gaat doen. Dat lukt nooit. Nou, dan kan het dus niet. En toch zegt de Heere, bekeert u. Toch roept de Heere een mens op om zich waarlijk te bekeren tot God. Toch ligt daar de eis. Hoe vaak het in de Bijbel staat, ik weet het niet. Maar lees het in het Oude Testament, lees het in het Nieuwe Testament. Het was de boodschap van de profeet, het was de boodschap van de Heer Jezus. Daar begon hij mee. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap van Johannes de Doper, net hetzelfde. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Dat was de opdracht die de Heer Jezus zijn discipelen gaf. Dat ze moesten gaan prediken in zijn naam, bekering en vergeving van zonden. Dat heeft Petrus gedaan op de Pinksterdag. Toen ze daar waren, die mensen die verslagen waren in het hart, wat moeten wij doen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat heeft Paulus gepredikt, ik noemde die woorden al die hij op de Areopagus gesproken heeft. Dat alle mensen al om zich moeten bekeren. Je kunt zoveel plaatsen in de Bijbel opnoemen. God roept zondaren tot bekering. En ze kunnen het zelf niet. Hoe kom je er dan aan? Ik denk dat het antwoord op die vraag gegeven wordt in verschillende plaatsen in de Bijbel, maar met name in een woord uit Handelingen 5. Handelingen 5, het 31ste vers. Dat is uit een toespraak die Petrus heeft gehouden. En Petrus heeft die toespraak gehouden voor het Sanhedrin. Hij was daar met Johannes voor het Sanhedrin gebracht. Ze waren in de gevangenis geweest. En toen was er een hele wonderlijke gebeurtenis had er plaatsgevonden, want een engel had hen uit die gevangenis bevrijd en ze konden zomaar de deur uit en ze konden zomaar weer op het plein van de tempel voortgaan met hun werk van het verkondigen van het evangelie. En dat wordt dan aan het Sanhedrin bekend en die mensen schrikken daarvan en die zeggen tegen hun dienaren, ga ze eens halen. Maar niet met geweld, want nee, ze zijn toch wel een beetje geschrokken van wat er gebeurd is. Ze zaten gevangen en nou staan ze op straat te preken. Nou, dan komen Petrus en Johannes in de Joodse raad en dan zegt Petrus men, want ze, dan zeggen ze tegen Petrus en Johannes, jullie moeten er voortaan over zwijgen. Je mag niet meer in de naam van Jezus spreken. En dan zegt Petrus, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Hoe kom ik tot bekering? Dan moet je zijn bij hem die van God de bevoegdheid heeft ontvangen om de bekering te geven. Bij de verhoogde Christus. Dan moeten wij zijn bij God zelf. Want hij alleen is in staat om dat hart te veranderen. Hij alleen. Hij alleen is in staat om ons andere gedachten over zichzelf en over de zonde en over de mens en over de manier waarop die met God verzoend kan worden te geven. Hij alleen is in staat om die verkeerdheid en die weerbarstigheid te verbreken. Hij alleen is in staat om die onwil te buigen. Hij is alleen in staat om de bekering te geven. Dus, hoe komt de mens eraan? Het zal hem gegeven moeten worden. Hij moet het van God hebben. Moet je dan afwachten? Ik denk aan dat plaatje dat op het programma staat, voorop. Uit de Christenreis van Bunyan. Evangelist heeft hem gewezen op het poortje. Toen christenen uit de stad van het verderf vluchtte, toen wist hij niet waar hij heen moest. Toen wist hij niet waar hij het zoeken moest. Hij wist dat hij sterven moest en hij kon niet sterven. Hij had een pak op zijn rug en dat was hem te zwaar en hij kon het niet dragen en hij moest het dragen. Hoe kwam hij ervan af? Hoe wordt hij behouden? Hoe krijgt hij vrede voor zijn ziel? Hoe krijgt hij rust in zijn onrust? Hij komt evangelist tegen. Een evangelist zegt, zie je dat poortje daar? Er schijnt een licht. Uit dat poortje, daar moet je zijn. Daar moet je naartoe. Hij wijst hem op het licht van het evangelie. Hij zegt niet tegen Christen, nou moet je dat pak zelf afschudden. En dan moet je jezelf veranderen en dan moet je het voortaan beter doen. En dan moet je je hart openstellen en Jezus aannemen. Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt tegen die schuldige mens, zie je dat licht daar? Ga daar nou heen. Want daar is de enge poort. En daar heeft Jezus naar verwezen. We hebben dat gehoord uit Matteüs 7. Strijd om in te gaan door de enge poort. Je moet er een hoop bij verliezen. Dat is waar. Maar daar zorgt God dan voor. Maar de weg die we gaan moeten, wordt gewezen. Het is aan de ene kant 100% waar als het gaat om de vraag, hoe kom ik tot bekering? Het zal je gegeven moeten worden. Zo zegt de apostel het. Christus moet het geven. In Handelingen 11 vers 18 staat, zo is dan nu ook aan de heidenen de genade der bekering gegeven. Paulus schrijft aan Timotheus in zijn tweede brief, dat als er mensen in de gemeente zijn die weerbarstig zijn en die goddeloos zijn, dan moeten ze vermaand worden, maar dan moet Timotheus ook heel erg de Heere bidden op dat hun bekering gegeven zal worden. Jawel. Dat is de ene kant en dat is 100% waar. En dat moet ook volledig benadrukt worden. Wij kunnen ons niet bekeren. Maar de andere kant is, de Heere wijst ons de weg. En de Heere wijst ons op het licht. En de Heere wijst ons op die enge poort. En de Heere roept ons toe, strijd om in te gaan door de enge poort. En de Heere vermaant ons dat wij ons moeten beijveren en benaastigen. En te waken in het gebruik van de middelen. En te waken in het onderzoek van zijn woord. En voortdurend naar de troon der genade te gaan. Om van die God van wie we het krijgen moeten, het nu ook af te bidden en af te smeken. Ik denk aan mensen die met elkaar opgesloten zitten in een bepaalde kamer. En een van hen heeft de sleutel in de zak. En dat weten ze allemaal. En niemand maakt zich zorgen, die deur is wel op slot, maar ze hebben toch de sleutel. Dus ze kunnen er zo uit. Maar nu datzelfde gezelschap, opgesloten in een kamer, en er is niemand die de sleutel heeft. En dan raken ze de brandlucht. En er begint paniek te ontstaan in die kring. En de een spreekt de ander aan en zegt, heb jij de sleutel? Heb jij de sleutel? Heb jij de sleutel? Nee, ik niet. Ik ook niet. En wat doen ze? Als ze die ontdekking doen, opgesloten, zonder sleutel, in een kamer waar ze de brandlucht ruiken. Ze vliegen naar de deur en ze bonzen op de deur. Doe ons open! Kom ik aan bekering? Ik heb de sleutel niet. Ik ruik wel de brandlucht. En dan roepen tot God, Heere, doe gij open. Wees gij mij genadig. U hebt de mogelijkheid om bekering te geven. Geef het aan mij. Zoals Bartimeus. Een bedelaar. Zat langs de kant van de weg. Jezus kwam voorbij. Hij riep, Zonen Davids, ontferm u mijner. Maar de Heere ging verder en hij deed net alsof hij niets hoorde. En Bartimeus roept weer, Zonen Davids, ontferm u mijner. En weer geen gehoor en dan zeggen die mensen die bij Jezus zijn tegen Bartimeus, hou je mond, hij luistert niet naar je, hij heeft geen tijd voor bedelaars. En laat Bartimeus zich dan afschrikken. Je zou het nog kunnen begrijpen ook. Die mensen hebben wel gelijk, Jezus heeft geen tijd voor bedelaars. Maar hij riep te meer, nog luider, nog indringender. Zonen Davids, ontferm u mijner. En weet je wat je dan leest? En Jezus stond stil. Dus als iemand zo uit de nood van zijn leven roept, dan heeft dat deze uitwerking, dat Jezus stilstaat. En hij vraagt dan Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? En En dan mag je het zeggen, Heere, dat ik ziende mag worden. Zo roepen tot hem die van God alles gekregen heeft om de bekering te geven. Zo roepen tot hem van wie het evangelie zegt dat hij het geroep van armen en ellendigen hoort. Dat hij het kloppen op die deur die gesloten is hoort. Waar mensen achter opgesloten zitten zonder dat ze eruit kunnen en de dood voor ogen hebben. Klopt en u zal open gedaan worden. Hoe kom ik tot bekering? Het is 100% Gods gave. Maar je mag er uit alle macht om roepen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen.
We zullen zingen uit Psalm 32, vers 1. En ik twijfel eigenlijk of we de groepsdiscussie moeten doen. Wat vinden jullie er zelf van? Moeten we een pauze houden, gelegenheid tot vragen stellen? En dan daarna de vragen beantwoorden? Of? Ik zie al verschillende hoofden ja knikken. Dus zullen we dat maar doen? Dan zullen we na het zingen pauzeren. En in die pauze heb je gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen. En ook na de pauze kun je ook mondeling vragen stellen. Psalm 32, vers 1. Iedereen zijn plaats weer in kan nemen. Dan nog maar een vers zingen. Psalm 73, vers 13. Als we Psalm 73, vers 13 nog een keer zingen. Staat niet op het programma. Maar die kennen jullie wel uit je hoofd. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Als we die psalm gezongen hebben, dan zal dominee De Butter voor ons de vragen beantwoorden. En jullie krijgen zelf ook de gelegenheid om een vraag nog te stellen.
Ik heb best een paar mooie vragen gekregen over het onderwerp. Er is eigenlijk maar één vraag die een beetje van het onderwerp afwijkt, hoewel die er toch ook wel weer wat mee te maken heeft. Laat ik daar eerst maar mee beginnen. Dat is als kinderen overlijden, bijvoorbeeld bij de geboorte, en nog geen verstand hebben en dus niet bekeerd zijn. Hoe is het dan met deze kinderen? En dan wordt er gevraagd bij gelovige ouders en bij niet-gelovige ouders. Aan de bekering gaat vooraf de wedergeboorte. Eigenlijk ligt dat natuurlijk heel dicht bij elkaar, het ligt in elkaars verlengde. Maar de wedergeboorte is eerst. En dat is dat werk van God van binnen in het leven van een mens, waardoor zijn hart wordt veranderd, waardoor zijn hele leven anders wordt. En dat komt dan in de bekering openbaar. Daar komt het naar buiten. Nou kun je zeggen, bij die kleine kinderen die jong sterven, daar is het natuurlijk niet mogelijk dat zij in hun leven ook openbaren dat ze bekeerd zijn. Dat kan natuurlijk niet. Kinderen kunnen niet praten, dus ze kunnen ook niet anders gaan praten dan dat ze voor die tijd deden. Die kinderen kunnen niet lief hebben. Ze kunnen nou ook niet uiten dat ze God lief hebben. Ze kunnen helemaal niks uiten. Maar ze kunnen natuurlijk, hoewel de bekering niet kan blijken, ze kunnen natuurlijk wel wedergeboren zijn. Hun hart kan wel veranderd zijn door de almachtige kracht van de Heilige Geest. Dus vandaaruit gerekend, het kan alleen niet openbaar komen, maar het kan er best wezen. En het zal er ook zijn bij al die kinderen die God tot zich neemt. Hoe is het dan met die kinderen die jong sterven? Het enige wat wij in de belijdenis daar met zekerheid over terug kunnen vinden, vinden we in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, waar het ook over de jong gestorven kinderen gaat, over de kinderen die God in hun kindsheid wegneemt. En dan wordt er gezegd, godzalige ouders moeten niet twijfelen aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Godzalige ouders, mensen die zelf de Heere vrezen, mensen die zelf met die vraag ook lopen. Natuurlijk zal een ouder met die vraag lopen als die een kind jong verliest. Waar is mijn kind nu? Nou, en dan zegt de belijdenis, dan moeten zulke mensen niet aan de zaligheid van hun kinderen wanhopen of twijfelen. Want God heeft met die kinderen zo wordt daar gezegd, ook zijn verbond opgericht. Dat is een woord van bemoediging, van vertroosting voor mensen die echt met die vraag zitten. Anderen, ongelovige ouders, die zullen met die vraag ook zo niet zitten. Wat moet je daarvan zeggen? Kinderen die nou in de wereld geboren worden, die helemaal buiten de sfeer van het evangelie, buiten de kring van Gods verbond geboren worden. Ik denk dat we daar helemaal niets van mogen en kunnen zeggen. Om te beginnen past het ons niet om van zulke kinderen die dan jong sterven te zeggen ze zijn allemaal verloren, want wat weten we ervan? En in de tweede plaats denk ik dat je in de schrift, in de Bijbel, geen grond hebt om te zeggen ze zijn allemaal behouden. Dus is dit een van de dingen waarvan de Bijbel zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Mag je dan geen hoop hebben voor die kinderen? Dat is wat anders. Je mag inderdaad op grond van de grootheid van Gods barmhartigheid en de ruimte van Gods goede tierenheid hopen dat er ook voor die kinderen nog behoud zal zijn. Maar je kunt het uit de schrift niet aantonen, je kunt het niet bewijzen. Wat wel op grond van Gods verbondsbelofte gezegd mag worden van kinderen van godzalige ouders, die God in hun kindsheid wegneemt. Ja, ik zei zo pas, bekeerd kunnen ze, de bekering kunnen ze niet tonen, maar wedergeboorte kan er natuurlijk wel zijn. Wedergeboorte is namelijk ook absoluut noodzakelijk. Er gaat geen mens naar de hemel of hij moet een nieuw mens geworden zijn. En dat kan met een oud mens gebeuren, dat kan met een jong mens gebeuren, dat kan ook met een demente gebeuren, dat kan met een kind gebeuren dat nooit zijn verstand heeft gekregen en altijd in zijn geestelijke ontwikkeling een klein kind gebleven is. Dat kan ook met een pasgeboren en misschien zelfs ook nog wel met een ongeboren kind gebeuren. Er zijn dingen gebeurd ook ten aanzien van zelfs ongeboren kinderen. En daar vertelt de Bijbel soms ook van waarvan je zegt, hey, dat is ook wonderlijk. Maar dan blijkt de Heilige Geest soms ook in een ongeboren kind te werken. Denk maar aan wat er gebeurt met Johannes de Doper. Als Maria in huis komt bij Elisabeth en dan is Elisabeth 6 maanden zwanger van Johannes. En dan springt dat kindeke op in haar schoot door de Heilige Geest. Nou, dan kan de Heilige Geest ook in zo'n kind het wonder van de wedergeboorte werken. Dus aan Gods almacht hoeven we nooit te twijfelen. En aan de andere kant, aan de ruimte van Gods genade, daar mogen we ook groot van denken. De andere vragen hebben allemaal wel min of meer een rechtstreeks verband met wat ik gezegd heb of wat er nog gezegd zou kunnen worden over de bekering. Als de verloren zoon bij de zwijnen zit, ontdekt hij zijn eigen schuld en ziet hij hoe goed zijn vader is. Hij krijgt dan liefde in zijn hart voor zijn vader. Kunt u uitleggen wat deze liefde inhoudt en waar die liefde vandaan komt? Ja, hij heeft die liefde in zijn hart gekregen toen hij zijn vader eigenlijk leerde kennen. Dat leerde hij toen hij bij die varkens zat. Toen, voor het eerst, werd het hem duidelijk wat zijn vader was. En hoe kwam hij toen aan die kennis? Nou, die had hij omdat hij die eigenlijk van huis uit meegekregen had. Maar het was een kennis van zijn vader waar hij nooit wat mee gedaan had. Hij wist het wel. Maar hij had er nooit bij geleefd, hij had er nooit bij stilgestaan. En wat gebeurt er nu? Nou gebruik ik een woord dat een werk van de Heilige Geest aanduidt. Als de Heer Jezus over de Heilige Geest spreekt tegen zijn discipelen en als hij vertelt wat het werk van de Heilige Geest zal zijn, dan noemt hij onder andere ook dit, dat de Heilige Geest hen indachtig zal maken alles wat de Heer Jezus gezegd heeft. Toen die verloren zoon bij de varkens zat, toen werd hij indachtig wat hij van zijn jeugd af aan al geweten had. En waar hij nooit bij stilstond, waar hij overheen gelopen heeft. En als een ander het wel eens tegen hem gezegd had, dan heeft hij zijn hoofd geschud en zei, oh, kan mij dat schelen en zo. Maar nu werd hij indachtig wie zijn vader eigenlijk was. En dat gaf een band. Toen beleefde hij ook voor het eerst dat hij een band aan die vader had. Dus waar komt het vandaan dat hij nu anders over zijn vader denkt en dat hij nu ook een band aan zijn vader gevoelt en liefde tot zijn vader heeft? Het komt uit het werk van de Heere vandaan die hem laat zien. En nou zeg ik het zonder dat ik verder nog aan die gelijkenis denk. Zo gaat het bij een zondaar. Als God hem bekeert, dan geeft hij vanuit zijn woord dingen te verstaan die je misschien altijd al geweten hebt. Vanaf dat je ging luisteren, vanaf dat je psalmversen leerde, vanaf dat je teksten leerde. Dingen die je gewoon in je gedachten hebt, in je geheugen hebt, maar die nooit iets betekend hebben voor je. En in één keer, dan gaat de Heere zo'n woord als in een bepaalde glans plaatsen, zodat het in je leven een hele andere betekenis gaat krijgen. En als God zichzelf zo aan je bekend maakt, dan legt hij tegelijkertijd ook een band. En dan durf je dat misschien helemaal nog niet te zeggen, dat je God lief hebt. Maar in je hart voel je wel dat er door dat werk van de Heere, waarbij hij de Bijbel, waarbij hij zijn woord gebruikt, iets wezenlijks aan het veranderen is gegaan. En dat je nou heel anders over God denkt en hele andere gevoelens tegenover God hebt ook. En omdat je hem nu gaat liefhebben, omdat je hem gaat beminnen, omdat je naar hem begeerte krijgt, daarom wil je ook tot een ander leven komen. En dat was ook het punt waarop die verloren zoon zei, en nou ga ik terug, nou moet ik terug. Nou kon hij daar niet blijven. Hij moest, want die band aan zijn vader die hij nou pas voelde, die ging ook trekken. Onwederstandelijk trekken. En dan heeft hij dat ook voor zichzelf zo niet kunnen beredeneren. Hij heeft het ook zo niet geweten met die zekerheid. Maar wij weten uit de gelijkenis dat die vader die jongen ook lief had. En dat hij hem ook was blijven beminnen. En daarom stond hij elke dag op de uitkijk. Komt hij nog niet terug? Wanneer weet je of je bekering echt is en geen schijn? Kun je jezelf niet bedriegen? Ja, dat laatste, dat kan. Je kunt jezelf bedriegen, je kunt jezelf wat wijs maken. Er zijn er die dat gedaan hebben. Er zijn er die met een uiterlijke bekering, met een beetje een gefatsoeneerd leven, dachten dat ze voor God konden bestaan. Dat dachten de Joden uiteindelijk ook. Natuurlijk wisten de Joden best van zonden af. Maar ze dachten dat als ze zich maar behoorlijk gedroegen en als ze maar niet in allerlei slechtigheid leefden, dat het dan toch wel goed genoeg was, dat God ze zo ook wel zou aannemen. En toen de Heere Jezus hen liet merken dat dat zo niet was, dat het veel ernstiger is dan ja, iets aan de buitenkant, dat het een kwaal van je hart is en dat je daar inderdaad geen verandering in kunt aanbrengen. Toen zeiden ze, ja, maar deze leer is hard en die willen we niet meer horen. Een mens kan zichzelf dus inderdaad wat wijs maken. Je kunt denken dat je, als je nou ja, wel aan de uiterlijke dingen wat voldoet, je gaat naar de kerk, je leest je Bijbel, je bidt, je doet belijdenis enzovoort enzovoort, als je dat dan allemaal doet, dat dat dan wel goed is. Nou, ik zeg niet dat dat niet goed is. Ik zeg niet dat het er niet toe doet hoe je leeft. En dat het geen verschil maakt of je nou volop in de wereld en in de zonde leeft, of dat je netjes in het pad gaat dat de Heere wijst. Natuurlijk maakt dat wel verschil. Maar dat laatste, dat netjes in het paadje lopen, dat is nog geen bewijs dat je hart anders is. En hoe weet je nu of je bekering echt is? Ik denk dat je dat kunt aflezen, ik denk weer aan het beeld van die boom, als je naar de vruchten kijkt. Dat is ook Bijbels, en je vindt dat ook in de belijdenis terug. Daar wordt het dan niet zozeer op de bekering, maar op het geloof betrokken, maar dat maakt niet zoveel verschil. Hoe weet je dat je bekeerd bent? Hoe weet je dat je het ware geloof hebt, mag je ook zeggen. Nou, aan de vruchten zult gij ze kennen. Dan moet je uit de vruchten van de echtheid van je geloof en van je bekering overtuigd worden. Ik denk ook al wat de catechisme zegt als het gaat over de ware bekering. Wat doe je nou met de zonde? Dat is tegelijk ook een vrucht, hè? Wat doe je nou met de zonde? Heb je er nou innerlijk een hekel aan? Ben je er nou innerlijk bang voor? Heb je er nou een afkeer van? Zou je er nou van af willen zijn? De zonde mijden en vlieden? En ben je nou echt bedroefd als je ontdekt hebt, ik heb tegen God gezondigd. En vandaag was er weer dat en dat. En of kun je dan zeggen, nou ja, ja, ik ben nu eenmaal zo. Nou ja, wel, morgen beter mijn best doen. Kom je er zo van af? Of is het nou echt een smart en een verdriet dat je de Heere weer onteerd hebt en dat je je naaste pijn gedaan hebt? Hoe is het nou tegenover het evangelie, tegenover de Heere Jezus die in het evangelie geopenbaard wordt en tegenover de gerechtigheid en tegenover de geboden van de Heere? Doe je die nu? Begeer je die nu te doen? Is het nou je keus? Denk eens aan de bergreden, aan de zaligsprekingen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de reinen van hart. Je zult toch naar de vruchten toe moeten om voor jezelf ook te weten, ja, wat groeit er nou in mijn leven? En dan kun je zeggen, misschien ja, als ik daar naar de vruchten moet kijken, dan zie ik nog zoveel kwade, zoveel stinkende vruchten. Dan heb ik nog helemaal geen idee dat er ooit één goede vrucht bij mij gegroeid is. Ja, dat is, en daar komt een andere vraag straks ook nog op, dat is ook een probleem. Want zolang je in dit leven bent, zul je ook iedere keer nog weer verkeerde vruchten voortbrengen. Hoe komt dat? Omdat je niet bekeerd bent? Nou, dat hoeft nog niet. Omdat je ook nog, en dat geldt van bekeerde mensen, omdat ze ook nog een stuk onbekeerdheid bij zich hebben. Je weet, daar maken we onderscheid. Oude mens, nieuwe mens. Dat is zondag 33 over de bekering. Dan moet de oude mens afsterven en de nieuwe mens opstaan. Nou, die oude mens die is er dus nog en die leeft ook nog. Die moet afsterven, die moet minder worden. Dan moet je natuurlijk hem geen voedsel voorwerpen, want dan eet hij voorlopig nog. En dan blijft hij nog sterker. Je moet hem uithongeren, om zo maar eens te zeggen. Hij moet geen kans meer krijgen. Maar zolang je leeft, zit hij er nog. En die oude mens, die wordt nooit bekeerd. Die wordt nooit bekeerd, want anders zou die ook naar de hemel gaan. Maar die gaat het graf in. Die oude mens die moet straks helemaal afsterven en dan moet hij weg. Maar zolang die er nog is, zul je last van hem hebben. En brengt hij nog vuile, verkeerde vruchten voort. En dat is het probleem waar Gods kinderen nooit vanaf komen hier op aarde. Dan ligt er de keuze in hun hart om de Heere te vrezen. Dat is vrucht van hun bekering. Als ik het goede wil doen. Dat is omdat ze wedergeboren zijn. Omdat ze nieuwe mensen geworden zijn. Omdat ze God hebben lief gekregen. Omdat ze de wet hebben lief gekregen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En zo blijft het een strijd. Maar je kunt het weten of het echt is bij je. Als het je altijd weer tot de Heere uitdrijft, als het je altijd weer om Gods genade doet roepen, als het je altijd weer, ook als je je eigen ellendigheid weer opnieuw gevoelt, als het je altijd weer toch bij dat werk van Gods genade brengt en dat je dat voor je eigen leven afbidt, Heere, wees mij genadig en ontferm u over mij. Oh, dat is een vraag die aan deze kant begint. Wanneer je ervaart dat die vuile bron in je om te dragen, er tegen strijdt, bidt ervan verlost te worden, soms wel bemoedigd wordt, maar de bestrijdingen, de zonde keren terug, je zonde komt naar je toe, maar je weet niet of je bedroefd bent naar God, je ervaart dat je jezelf opknappen niet gaat, soms word je wanhopig of lauw, is de nood dan nog niet hoog genoeg, anders zou er toch verandering komen, of mag je het zo zien dat er dingen zijn waar je tegen strijdt, maar die blijven ze als een kruis te zien? Ja, dat is nogal wat. Het haakt natuurlijk in op wat ik zo pas al zei. Hier heb je nou dat innerlijke conflict. Hè? Er wordt gesproken over, je hebt ontdekt dat je een vuile bron hebt. Je strijdt tegen je zonde, je bidt om er verlost van te worden. Er zijn ook wel eens bemoedigingen. Er zijn aan de andere kant ook allerlei dingen waardoor je moedeloos zou worden. Nou, dan zit je in dat conflict. De ene kant, ach, je zou de Heere willen dienen. Je zou voor God willen leven. Je zou van de zonde af willen zijn. En je bidt er ook om. En dan aan de andere kant ontdek je, je komt er niet vanaf. Nou, hoe moet je dat dan zien? Moet je dan wanhopig worden? Nee, natuurlijk niet. Paulus werd ook niet wanhopig. Toen hij dat conflict in zijn eigen leven ontdekte, toen heeft hij het wel moeilijk gehad. Hij zegt dat ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar hij heeft aan de andere kant toch ook geweten, er komt wel een dag van de verlossing. Moet je het dan misschien zo zien dat er, zoals hier staat, dat dat een kruis is? Dat zou best nog eens een keer kunnen wezen. Ik denk dat al Gods kinderen in hun leven een kruis meekrijgen. En dan moeten wij niet altijd denken aan een handicap of aan een kwaal die je hebt. Of aan, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen nog niet. Die zijn ook maar tijdelijk. En die hebben met het aardse leven alleen maar te maken. Maar het kon wel eens wezen dat als de Bijbel ons over het kruis spreekt, en dan bedoel ik zoals de Heer Jezus dat zegt, indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij, dat dat nog wat anders is dat, dan aardse moeilijkheden en aardse zorg. He, wij zeggen wel eens, elk huis heeft zijn kruis. En dan denken we aan, ja, die heeft lastige kinderen en die heeft problemen op zijn werk en die heeft weer wat anders. En dat vinden we dan het kruis. Maar dat is het niet. Het kruis in je leven, dat is dat je met Christus meegekruisigd wordt. Zoals de Bijbel dat zegt. Dat je ook gaat voelen dat dat kruis, dat dat oordeel Gods in je eigen ziel doorgaat. Het kruis in je leven, dat kon daarom ook wel eens best bij verschillenden een bepaalde zondige neiging, een engel des Satans zijn die hen soms met vuisten slaat. Een zondige neiging waar je tegen bidt en tegen strijdt en waar je niet van afkomt en waar je niet overheen kunt komen. Paulus heeft het in zijn leven ondervonden. Kijk, hij, er staat nergens bij, in, als hij het heeft over die doorn in zijn vlees en die engel des Satans die hem met vuisten slaat, wat daar nou precies mee bedoeld is, dan zegt de een, Paulus had dit, Paulus had dat. Maar het ligt eigenlijk voor de hand, als je schrift met schrift vergelijkt, om eraan te denken dat dit het kruis van Paulus geweest is, dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Dat dat in zijn leven daar lag, dat hij een lasteraar geweest is. En daar is hij nooit overheen gekomen. Daarom heeft hij gezegd, ik ben de minste van de apostelen. En ik ben de grootste van de zondaren. Dat is die engel des Satans geweest. Nou is hij bezig, druk bezig om het evangelie te verkondigen en uit te dragen. Maar er is ook een tijd geweest dat hij degene die de naam van Christus beleden uit de huizen gesleept heeft. En dat hij ze voor de rechtbank, voor de inquisitie gebracht heeft. En dat hij ze, oh als het even kon, tot afval heeft proberen te bewegen. Dat hij ze met allerlei middelen, misschien ook met martelingen, zover heeft proberen te brengen. Dat zij niet zeiden, Jezus is Christus, Jezus Christus is Heere, maar Jezus is een vervloeking. En is hij blij geweest als hij succes had. Die mensen tot afval bracht. En dat is hij nooit kwijtgeraakt. Dat is altijd door in zijn leven een Satans engel geweest die hem met vuisten sloeg. En hij moest ermee leven ook. Maar de Heere zei, mijn genade is u genoeg. Nou en zo kan het voor een ander een bepaald ander probleem zijn. Een zondige neiging waar je met een ander niet eens over praten kunt. Of praten wilt. Of een verkeerde trek in je karakter, waar je wel van weet. Waar je ook verdriet over hebt, waar je ook tegen bidt, maar je kunt er niet de baas over worden. En dan kan het wel eens wezen, ik zeg niet dat het zo is. Het kan wel eens wezen dat de Heer zegt, hou het maar, dan houdt het jou ook klein. Dan zul je je ook niet gaan verheffen, zoals hij tegen Paulus zei. Maar mijn genade is u genoeg. Ik zeg niet dat het zo is, je zult dat van de Heer moeten weten of dat zo is. Zolang je het niet zeker weet dat het zo is, mag je best blijven vragen, Heere, verlos me ervan. Heere, bekeer mij ook op dat punt. Heere, geef mij ook op dat punt de kracht van uw geest, de overwinnende kracht van uw geest te ervaren. Er wordt vaak gezegd, God grijpt je vaak in een bepaalde zonde, de boezemzonde. Dat wordt zo vaak genoemd dat het bij mij overkomt alsof het een punt is van wezenlijk belang. Maar met als gevolg dat je maar blijft zoeken in jezelf naar die ene hoofdzonde. Wat moet ik hiermee? Ja, ik geloof toch dat het wel eens waar is dat God als hij iemand gaat bekeren en aan zijn zonde gaat ontdekken, dat dat dan op een heel concreet punt is. Maar dat het daar dan niet bij blijft staan. Dat zie je bij David ook. Hè? Nou was daar natuurlijk een hele concrete zonde. Zonden, moet je zeggen. Nou, als Nathan komt, dan bestraft hij namens de Heere David op dat punt. Maar David blijft in Psalm 51 niet bij die zonde staan. Hij zegt het ook, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ja, zo is het wel vaak dat de Heere, als hij met iemand begint, juist daar begint waar iemand dan het meeste struikelt, het meeste zijn zondige aard in uitleeft. Of je dan moet denken dat je daar moet blijven zoeken naar die ene hoofdzonde. Nee, ik denk dat je je moet laten onderwijzen door het hele woord van God. En laat het dan maar aan de Heere over waar hij de vinger bij legt en waar hij Nathan op afstuurt. En welk gebod hij in je leven, of welke geboden hij in je leven zo laat functioneren dat ze je aanklagen en tot schuldbesef brengen. Jij hoeft zelf niet naar die ene hoofdzonde te zoeken of naar die twee hoofdzonden. Dat wijst de Heere je aan. Blijf jij maar vragen, Heere, bekeer me. Maar laat me ook zien waar ik van bekeerd moet worden. En waar ik schuldbelijdenis over moet doen. Want als het erop aankomt, dan ben je voor die zonden net zo blind als voor de genade Gods. En dan zul je je zonden pas echt zien als God je ogen ervoor opent. Dat zie je toch altijd in de Bijbel ook. Paulus was blind voor zijn zonden totdat God zijn ogen opende. David was blind voor zijn zonden. Hij wilde ze in ieder geval niet erkennen totdat God Nathan stuurt. En zo is het steeds. Die verloren zoon was blind voor zijn zonde totdat God hem tot zichzelf doet komen. Nou, dan zal God je ook duidelijk maken waar je van bekeerd moet worden en waar je schuld van moet belijden. Uw voorbeeld over het huis, wat is opgeruimd? Hoe krijgen we dat huis opgeruimd? Toch moeten wij dat doen, vergelijk Jesaja 55 vers 7. Nou, ik weet niet of dat zo is, dat we dat moeten doen. Er staat niet dat wij het huis moeten opruimen. Er staat dat we de boom goed moeten maken. En ook de vruchten. En dat begint van binnen. Het is niet zo dat wij maar aan de buitenkant moeten gaan opknappen. En dat we het hier een beetje beter moeten gaan doen en daar een beetje beter. De een zegt dat roken zonde is. Nou, dan moet je met roken stoppen. En dan zijn er een hoop mensen die zeggen, dat is een stuk van mijn bekering. Ik heb het roken nagelaten. Geen alcohol gebruiken. Er zijn een hoop mensen die zijn dik tevreden met het feit dat ze geen alcohol gebruiken. Want dus op dat punt blijkt hun bekering. Nou, dat zijn hele oppervlakkige dingen. Je kan het, ik heb zo pas genoemd, als je wat grof in de mond bent, dan probeer je je woorden wat te kuisen en wat te reinigen. En dan gebruik je geen vloeken en ook geen bastaardvloeken meer. En dan probeer je fatsoenlijk te praten. Je kunt het een eind brengen. Je ging niet naar de kerk of je ging één keer naar de kerk. Nou, dan doe je dat nu twee keer. En je las niet in je Bijbel elke dag. Die gewoonte neem je nu aan en je dwingt jezelf ertoe. Je vergeet het wel eens een keertje, maar goed, dan doe je de volgende dag. Je geweten zegt, dan moet je dat hoofdstuk van de vorige dag ook nog inhalen. En zo probeer je dat huis op te knappen enzovoort. Maar daarmee is je hart nog niet anders. Je hebt de vruchten aan de boom gehangen, maar het is een kerstboom geworden. Want die zitten er niet vanzelf aan gegroeid, die ballen en die dingen. Maar zo is je hart nog precies hetzelfde. Waar het om gaat, dat is dat ons hart veranderd wordt. Joël zegt ook, scheurt uw hart en niet uw klederen. Je kunt wel zoals Agap je kleren scheuren en zeggen, ja, ik ben in de rouw. En dat mag iedereen dan weten en zien ook. En dan mag iedereen nog onder de indruk zijn, ook jonge Agap in de rouw, dat is nog nooit gebeurd. Wat zullen we nou beleven? Hele verwachtingen zouden ze dan hebben. En er zouden er misschien een hele hoop mensen in Israël van de vromen blij zijn geweest. Jong, nou gaat het anders worden, nou gaat... Ja, maar het was maar aan de buitenkant. Maar het hart, dat moet veranderen. Zeg ik dan dat het er niet toe doet, of je nou goddeloos leeft of je leeft fatsoenlijk? Ik heb dat zo pas al gezegd, natuurlijk scheelt dat. Natuurlijk is dat anders, maar wees niet tevreden met dat opgeruimde hart, opgeruimde huis. En als hier verwezen wordt naar Jesaja 55, dan moet je dat niet lezen als een opdracht om dat huis te fatsoeneren, maar dan is dat een opdracht om het hart te scheuren. En zeg je, maar kan een mens dat? Nou, dat heb ik zo pas gezegd. Dat is een werk wat God moet doen. Maar daar kun je om vragen. En daar hebben we om te vragen. En de Heere wil erom gebeden zijn. En de Heere belooft ook, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Is de overtuiging van zonde, een van die wortels van de boom dus, iets wat van meet af aan bij de bekering hoort? Of kan die overtuiging ook later komen? Wat moet ik aan met een kleine tijd in mijn leven dat ik me zeer aangesproken voelde door de Bijbel? En dan wordt verwezen naar Genesis 32... en reformatorische lectuur en ik God miste, maar zonder dat ik echt last had van mijn zonde. Ja, ik geloof dat we, zoals ik zo pas gezegd heb, moeten stellen, uit het woord van God lezen wij af dat de boom van de bekering uit die twee wortels groeit. Maar daar wil ik niet mee zeggen dat het bij iedereen die waarlijk bekeerd wordt ook altijd zo heel duidelijk uit die beide wortels voortkomt. Laat ik het zo zeggen. Er is niemand die de Heer Jezus, die de genade van de Heere, die de hemelse medicijnmeester nodig heeft, of hij is toch in beginsel aan zijn kwaal ontdekt. Jezus is gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En als de Heere gaat werken in het leven van een mens, dan hangt het er ook mee samen, daarmee wat ik zo pas noemde, dat de Heere zo iemand ook in de nood brengt. Dat hij hem ook laat zien dat hij zondaar is. Hoe diep, dat weet ik niet. Hoe ver dat gaat, dat durf ik niet te zeggen. Wij hebben daar ook geen opdracht voor om daar normen voor aan te geven. Iemand heeft eens gevraagd, hoeveel kennis van mijn zonde moet ik hebben? En toen was het antwoord, net zoveel als dat nodig is om tot de Heer Jezus te vluchten. Zoveel kennis van je zonde moet je hebben, zodat je ermee tot de Heere vlucht, het bij Hem brengt. Kan dat dan gebeuren, dat er tijden in je leven zijn dat je je zeer aangesproken voelt door de Bijbel, door bepaalde delen van de Bijbel, dat je graag naar goede boeken grijpt en dat, zoals hier staat, je ook God mist, zonder dat je last van je zonde hebt? Ja, dat geloof ik. Kijk, als hier staat dat je God mist, dat is al een hele ontdekking in je leven. Dat je God kwijt bent en als je God mist, als het zo bedoeld is, dan betekent dat ook dat je God eigenlijk niet meer missen kunt. Wat mis je? Iets wat je kwijt bent en wat ook van belang voor je was. Als je een oud krantenknipsel dat je 3 jaar geleden uitgeknipt hebt en waar je al die tijd niet meer naar omgekeken hebt, als je dat kwijt bent, nou, dan mis je dat niet. Maar als je een ring die je gekregen hebt, of een ander kostbaar voorwerp waar je allerlei herinneringen aan hebt, als je dat kwijt bent, dan mis je het. Want dat had waarde. Als je God mist, dan betekent dat dat je hem, ja, hoe dan ook, hebt leren lief krijgen. Dat hij waarde voor je gekregen heeft. En waardoor mis je hem? Misschien is de volgende stap die je dan gaat doen, dat je gaat ontdekken dat je hem kwijt bent door je eigen schuld. En dan ben je al bij een stuk van de zondekennis. Nogmaals, ik wil geen voorschriften doen. Ik geloof dat het niet waar is dat iemand in de Heer Jezus kan geloven. Nou zeg ik het naar de andere kant heel sterk. Ik geloof dat het niet waar is dat het Bijbels gezegd niet klopt. Als iemand zegt, ik geloof in de Heer Jezus en hij is mijn zaligmaker. Terwijl zo iemand nooit iets gezien heeft van zijn zonde. Dat kan niet. Waar heb je hem dan voor nodig? Waar maakt hij je dan zalig van? Maar ik geloof wel dat als de Heer begint te werken, dat hij dat ook op allerlei manieren kan doen. En dat de een misschien meer vanuit het gemis van God gelokt en getrokken wordt naar het woord van God. Overtuigingen krijgt in zijn ziel dat het besef van Gods genade, van Gods liefde, van Gods enzovoort, dat dat zoveel indruk op je kan maken dat je ermee tot de Heer gelokt wordt. En je hebt er misschien niet eens zoveel erg in nog waarom je God nou mist. En wat daar de oorzaak van is. Maar dan zal de Heer je ook wel verder leiden. Ik denk dat wij elkaar geen schema's op moeten plakken. Al blijf ik van mening dat de boom van de bekering uit die twee wortels groeit. En dat ze op een gegeven ogenblik ook allebei beleefd worden in het leven van mensen die werkelijk tot bekering komen. Dat waren de vragen die ik gekregen heb.
Nadat we gezongen hebben, met ons wel sluiten. En ik wil u hartelijk bedanken voor wat u vanavond gebracht hebt bij ons. Dan zullen we nu zingen op Psalm 51, vers 1 en 5. Thank you.
Heren, we mogen samen uw naam danken voor het feit dat we hier samen over zo'n belangrijk onderwerp mochten nadenken. De bekering en hoe we daar deel aan krijgen. Hoe dat ook in ons leven zo wordt. Heren, we hebben gezien dat het zo nodig is. Als we onbekeerd leven en onbekeerd sterven, dan is er geen verwachting. Als we nog op ons sterfbed met de rug naar u toe staan, Heren, ach, dan is het hopeloos. En nu hebben we maar een kort poosje van leven. En in die tijd moet die omkeer plaatsvinden. Dat terugkeren tot u, moeten we u nodig gaan krijgen. Onze zonden leren belijden en daarvan wegvluchten. De Heere Jezus zoeken, zijn genade kennen. Heere, geef dat we de levenstijd toch gebruiken mogen. Dat we de tijd die Gij geeft niet vermorsen, niet met ijdele dingen doorbrengen, maar dat we die tijd mogen benutten om geborgen te zijn als het straks voor ons ook tijd wordt om uit dit leven te scheiden. Niet alleen dan moeten we trouwens geborgen zijn, nu ook al, tegen de duivel, tegen al de aanvechtingen. Heere, wij bidden van u, laat uw geest ons ware wijsheid leren en schenk ons die genade van de waarachtige bekering tot God. We danken u dat we het met elkaar over deze dingen mochten hebben, Heren. Dat ons zicht op deze dingen mocht worden verhelderd. Dat we naar de schrift mogen luisteren om te horen wat u daarover zegt. Maar nou blijft het toch ook nog nodig dat u het in onze harten uitwerkt. Denk aan ons allen. Wees ons nabij. Geef ons wat we nodig hebben. Bijzonder ook op de dag van morgen. Laat uw woord dan ook door ons verstaan worden. En geef dat het in ons leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Er zal nog wat limonade ingeschonken worden. Met wat erbij, dus ik blijf nog even met je.